We gaan met elkaar het woord van die God openen. En we lezen uit het evangelie van Jezus, zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. Er zijn vier evangelisten, daar heb je dat woord weer. Brengers van de goede, blijde boodschap. En in ieder heeft zo zijn eigen stijl in het schrijven over wat er allemaal gebeurd is in het leven van Jezus. En vanmorgen luisteren we naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen met elkaar uit hoofdstuk 25, de versen 31 tot en met 46. Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal, dat is een titel voor Jezus, in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Zij komt hier op de aarde. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. Al de volken die ooit hebben geleefd en bestaan. De doden zijn inmiddels opgestaan, weten wij. Dus voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden die in leven waren op dat moment en die daarvoor gestorven zijn. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder dat doet bij de schapen en de bokken. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig gezien en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt? En hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij niet gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. En dan zullen ook deze hem antwoorden: Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover. Deze indringende woorden van Jezus. Mijn papiertje staat bovenaan in grote letters: het laatste oordeel. Misschien dat er mensen zijn die zeggen: alweer, het oude jaar, ging het daar ook over. Nou, het wordt niet dezelfde preek. En ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd wat er dan achter zo'n reactie zit, hè? Alweer. Misschien dat iemand die voor het eerst vanmorgen in de kerk is, of na hele lange tijd weer eens, denkt van, alweer, ja, nou ja, dat is voor mij geen vraag. Dat is misschien wel de reden waarom ik er altijd een beetje bij weg blijf. En vooral bij die wat meer behoudende kerken. Laatste oordeel, ja, is er niet iets moois te vertellen? Nou, in ieder geval moeten we denk ik vanmorgen blij zijn dat Jezus aan het woord is. Want als er één betrouwbaar is gebleken, dan is Hij. Hij is gegaan tot het uiterste. Hij heeft tot het allerlaatste eind zelfs gehouden van de man die hem zo verraadde dat hij aan een kruis eindigde, Judas. Hij nam de moeite om de Jood Saulus, die bekend stond als iemand die er wel plezier in had om christenen te doden en in gevangenissen te zetten, om die stil te zetten en te zeggen, wat ben je nou mee bezig, man? Kom bij mij in dienst. Paulus heeft dat nooit kunnen begrijpen. Mooi, hè, dat de Heer Jezus niet alleen van anderen iets vraagt, maar zelf ook het voorbeeld geeft. En daarbij tegelijkertijd ook heel eerlijk is. Hij heeft het immers over de dag waarop hij de hoofdrol heeft in de wereldgeschiedenis. Dan komt hij terug. Dat hebben we net gelezen. Hij is daar vast van overtuigd. Dat is geen verhaaltje. Dat is geen gelijkenis. Dat is feitelijk waar. Echt. Dat staat te gebeuren. Jezus zegt, ik kom met al mijn engelen. En we weten uit andere gedeeltes uit de Bijbel dat hij erbij laat zeggen. En alle ogen van alle mensen die ooit hebben geleefd zullen mij zien komen. Hij zal komen in heerlijkheid. En op dat moment is er eigenlijk maar één vraag nog belangrijk. Niet van, waar was al dat lijden in de wereld goed voor? Niet van, waarom was het altijd zo oneerlijk verdeeld? Hier op aarde, hele arme mensen, hele rijke mensen, supergezonde mensen, hele zieke mensen, mensen die jong sterven en die nog zo graag wat van het leven wilden maken, en mensen die maar niet kunnen wachten om dood te gaan, die zo klaar zijn met het leven en denken, waarom weer een dag erbij? Dat soort vragen, die kom je overal tegen. Nee, daar is er maar één vraag belangrijk. Thema van de preek. Wat heb jij dan? Wat heb ik dan voor Jezus gedaan? Het antwoord daarop maakt het verschil in de plaats waar je voor eeuwig zult zijn. Jezus is daar heel eerlijk over. Of voor altijd bij hem en de Vader en alle gelovigen. In een wereld waar we ons niet eens kunnen voorstellen hoe mooi die zal zijn. Of bij de plaats waar de duivel naar heeft gesolliciteerd. En alle boze geest. Dat is eng, hè? Dat is serieus eng. Het is wel goed dat er over gesproken wordt door Jezus. En weet je wat zo spannend is? Het antwoord op die vraag, wat heb ik dan voor Jezus gedaan? Het antwoord gaat Jezus geven. Dat vond ik zo bijzonder toen ik het weer las. Hij gaat dan zeggen wat je wel of niet voor hem hebt gedaan. Dat herinnert hij zich. Dat weet hij als geen ander. Ik dacht, misschien wel goed om hem dan toch even te stellen voor onszelf. In een week waarin we nadenken over hoe we als christenen er kunnen zijn voor mensen die nog geen christen zijn. En je bent misschien geneigd om te denken, ja, moet ik dan naar de voedselbank, moet ik naar het ziekenhuis, moet ik naar de gevangenis? Nou, dat je die neiging hebt om daarbij daaraan te denken, dat is niet zo gek. Daar heeft de evangelisatiecommissie ook aan gedacht. Maar niet vergeten, niet vergeten. Jezus zegt, daar ben ik ook. In de gevangenis, in het ziekenhuis. Je komt mij daar tegen. Dat is ook tegelijkertijd het geheim, hè, van de gelovigen. Dat ze niet het beste jongetje van de klas willen zijn, zei ik al. Dat ze niet van die brave burgerlijke mensen zijn, die, want die zijn er genoeg. Die vind je in allerlei religies. Mensen die gewoon een heel humaan, lief karakter hebben. Maar wij geloven in de kerk dat ook als je zo'n rotte kant in je karakter kunt hebben, die je het liefst maar zoveel mogelijk verbloemt, maar waar je zo nu en dan steeds weer last van hebt. En wij geloven dat mensen als Paulus met zo'n verleden, wij geloven dat mensen als David door God worden gebruikt. Omdat ze zelf hebben gezegd, Jezus verscheen in mijn leven, God verscheen in mijn leven en hij heeft voor mij gekozen, hij heeft mij verlost, hij heeft mij laten zien wat er allemaal voor nodig was en nu ga ik hen dienen. En dat dienen, dat is altijd gericht allereerst op de liefde tot God, tot Jezus en de naaste. Ik moest denken bij de voorbereiding van de preek, voor jullie ook al even mooi denk ik jongens en meisjes, aan dat verhaal dat op internet circuleert en waarvan men niet helemaal weet of het waar gebeurd is. Er worden verschillende namen van dominees genoemd, Amerika, Schotland. Nou, of het waar gebeurd is, is niet zo heel interessant vandaag. Wat wel mooi is aan het verhaal, is dat het even heel dichtbij brengt wat Jezus hier nou doet. Er was een dominee, die ging naar een andere gemeente. Het ging heel anders als bij ons. In die tijd reisde men nog te voet. En de gemeente, die wist dan en dan, op die zondag, dan wordt hij geïnstalleerd. Dan is het de eerste dag dat hij bij ons als eigen predikant zal voorgaan. En hij dacht, wat is nou de beste preek die ik in mijn nieuwe gemeente kan gaan houden? En hij dacht, dat is een preek met heel weinig woorden, maar waarschijnlijk een preek die ze nooit meer gaan vergeten. Wat deed die man? Bewust waste hij zich een aantal dagen niet, kamde zijn haren niet, trok oude kleren aan en zag er gaandeweg, hij oefende er een beetje uit als een landloper, als een bedelaar, als een vreemdeling, die normaal gesproken niet in die keurige rij van mensen zag die naar de kerk gingen. En op de dag, de zondag, in de ochtend dat hij zou gaan preken, was hij als een van de eerste bij de kerk. En hij ging daar een beetje half tegen die muur aan hangen en later ging hij zakken. En zitten. En had een bakje bij zich. En niemand herkende hem. Nee, een dominee, die ziet er wel anders uit. In het verhaal staat niet of er ook dorpel of drempelwacht was. Die hadden dan een mooi gesprek met hem kunnen aangaan. Het verhaal gaat dat de mensen die één voor één de kerk binnengingen, stilzwijgend, de meeste althans van hen, aan hem voorbij gingen. Sommigen met een opgetrokken neus. Anderen met een beetje nieuwsgierigheid. Aparte kerel. Sommigen zeiden goedemorgen. En zoals later bleek, waren er twee mensen, waarvan één een jong meisje, die hadden gevraagd, kom je ook mee naar binnen? Maar de meesten gingen aan hem voorbij. Nou, de klok had geslagen, de dienst ging beginnen. En een van de oudsten in de gemeente, die keek een beetje zenuwachtig om zich heen. En hij zei, we moeten nog even wachten op de nieuwe dominee. We gaan alvast een lied zingen en mits dat hij dat zei, kwam de zwerver binnen. De landloper, die bedelaar. deed zijn haren een klein beetje zo, een beetje goed. En hij ging voor op het podium staan en hij zei: ik ben jullie nieuwe dominee. En ik ga een stukje met jullie lezen uit de Bijbel. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Matteüs 25, wat we hebben gelezen. Dan komt het ineens wel even heel dichtbij, hè? Zo wordt deze tekst ook doorgaans uitgelegd. En zo hebben we hem ook geïnterpreteerd als evangelisatiecommissie. Wat Jezus laat zien is dat als je iemand tegenkomt die nieuwe kleding nodig heeft. Dat als je iemand tegenkomt die ziek is of hongerig of dorst heeft of in de gevangenis zit. Dat je dan daar zomaar Jezus kan tegenkomen. Dat is eigenlijk wel heel spannend die uitleg. Ik dacht, dat heb ik me nog niet eens zo gerealiseerd. Sommigen van u wel, begreep ik. Daar is die oudejaarsdienst. Wat voor een goede herder is Jezus eigenlijk, dat hij zich wil identificeren met mensen waarvan wij zeggen, ja, zou je eerst niet even checken of ze, niet daar terecht in die gevangenis zitten? Bedoelt Jezus dan alleen mensen die daar zitten omdat ze gestolen hebben, of ook zedendelinquenten? Ja, die moeten toch ook bezocht worden dan? Maar ontmoet je daar dan Jezus? Dat is toch eigenlijk best wel heel spannend, hè? Maar dat schuurt heel vaak in het leven van Jezus, in zijn woorden. Dan denken we hem te begrijpen, en dan zitten we er toch weer naast. Dan denken we, Jezus, u spreekt altijd van die eenvoudige woorden, van die mooie gelijkenissen, van die eenvoudige verhaaltjes. En als we er goed over nadenken, wat doet u nou eigenlijk? Waar komen we u nou steeds tegen? Toch is dit wel, de 20e en de 21e eeuw, steeds wel de gangbare uitleg geworden van deze woorden van Jezus. Als hij terugkomt op de aarde, dan komen er twee groepen mensen. En dat komt omdat hij let op één ding. Ben je goed geweest voor mijn minste broeders? En wat zijn die minste broeders dan? Dat zijn mensen met een plekje. Mensen die zijn uitgekotst. Mensen die hulpeloos zijn. Mensen die het lek niet boven water krijgen. En inderdaad, daar zit heel veel in als ik het evangelie van Jezus goed lees. Oh ja, het schitterende tempelcomplex sloeg hij niet over. Hij zat graag bij de rabbies en de schriftgeleerden, aan tafel, om gesprekken te hebben over de Tora. Maar heel vaak vond je hem daar, waar ik de afgelopen twee weken nog niet ben geweest, zeg maar. Hè? De dominee is er voor de schaapjes van de kudde. Die zit in de studeerkamer. En die bidt veel. Ik kwam wel weer even bij me binnen. Hulpverlener bij de voedselbank. Buren of collega's of bekenden uitnodigen voor een maaltijd. En dan niet alleen diegene waarvan je denkt, nou, dat zijn de aardigste mensen in de wijk. Maar misschien wel juist diegene waarvan je denkt, die hebben een wasbeurt nodig. Dat is niet om op ze neer te kijken. Maar dat is gewoon even heel praktisch. Vreemdelingen, hou maar een beetje mee uitkijken. Nou, Jezus keek ze aan. En bleef erbij staan. En oordeelde niet. Soms krijg je het idee, als het hierover gaat in de prediking, als dominee, en de gereformeerde gezindte, zou het niet te oppervlakkig zijn. Gaandeweg dacht ik, misschien heb ik wel juist heel veel oppervlakkige preken gehouden. Als het alleen maar ging over de leer en over dat we gered moeten worden. Is dat dan niet belangrijk? Natuurlijk, dat is van levensbelang. Maar dat is, weet je nog, het gat misschien wel in het evangelie dat we onze handen overslaan. Straks komt het erop aan, wat heb ik voor Jezus gedaan? Laten we dat meenemen in deze nieuw begonnen week. Het is natuurlijk makkelijk om Om allerlei nuances aan te gaan brengen, ga ik straks ook nog wel even doen. Maar om dit ook even laten binnenkomen. Heer Jezus, leer mij zo te leven dat ik u vind waar u gevonden wil worden. Leer mij zo met uw ogen te kijken zoals u zelf hebt rondgekeken. Laat dat het verschil maken straks. En weet je wat zo mooi is? Dat heb ik de vorige keer ook bewust overgeslagen in die eerdere preek. Maar die reactie dan, hè, die Jezus beschrijft. Hij zegt, weet je hoe dat dan zal gaan? Nou, we hebben het gelezen, ik kan het heel kort benoemen. Weet je hoe dat dan zal gaan? Dan staan daar die mensen, die gezegende van mijn vader, die het koninkrijk gaan beerven. En dan zeg ik, dank je wel dat je daar en daar en daar en daar geweest bent, juist op die plekken. Want daar was ik. Ik heb gezien dat je het voor mij hebt gedaan. En dat ze zeggen, hè? Wanneer dan? En dat is niet omdat ze zo onnozel zijn, dat ze zich dat niet herinneren. Er is niet één uitlegger die dat concludeert. Maar de meest voor de hand liggende verklaring is dat het zo gewoon voor ze was geworden, dat er iets in doorklinkt van ja, natuurlijk. Het was zo gewoon om gericht te zijn op Jezus Christus die hen had verlost. Om hem te danken met een leven dat ook oog heeft voor anderen. Zo gewoon als adem is. Ja, wanneer heb ik nou voor het laatst geademd? Ja, ik denk een keer net, ja, anders val ik om. Dan hoef ik helemaal niet meer na te denken. Is het vrucht dragen voor Christus. En het rondkijken om je heen met de ogen van hem. Gewoon. Dat is een mooi gebedspunt. Leer mij zo als christen te leven. Dat dienen, gaven geven, aandacht geven, een beker koud water wordt als ademen voor mij is. Is dat te hoog gegrepen? Ja, daar kun je je hele leven lang mee lopen worstelen. Is dat niet te hoog gegrepen? Je kunt je ook in je leven een streep zetten en zeggen, dit is, zonder dat ik er iets inleg of bijvoeg, het criterium van Jezus. Daar gaat hij op letten. En ik weet dat er ook, dat wil ik erbij zeggen, ook onder u zijn die zeggen, ja, maar mijn leven is heel erg ingericht op, ja, dat ik niet eens heel veel mensen ontmoet. Ik heb niet eens de lichamelijke kracht ervoor. Ik ben psychisch niet helemaal sterk. U moet eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt. En ja, dat weet Jezus ook, hè. Die maakt geen fout, hoor. Die weegt alles mee. Hij kent je door en door. En er zullen er zijn, dat geloof ik zeker, die misschien fysiek minder hebben gedaan dan heel veel hardlopers. Maar die qua motivatie meer aan Jezus hebben gedacht dan de doeners. Ze krijgen allemaal een beloning. Als je dat hebt gedaan voor degene waar Jezus oog voor heeft, ligt je loon, je erfenis op je te wachten. Matteüs 10. En toch, gemeente, na dit gezegd hebben, te hebben gezegd, wil ik u ook wijzen op twee andere manieren waarop je deze geschiedenis kunt uitleggen. En dat cirkelt om de vraag, wie zijn nou die minste broeders, hè? Jezus zegt, als jullie het voor mijn minste broeders hebben gedaan, heb je het voor mij gedaan. Wie zijn dat dan? Zijn dat dan criminelen in de gevangenis? Zijn dat dan patiënten in het ziekenhuis? Zijn dat dan mensen die te weinig geld hebben, omdat ze bijna naakt zijn? Zijn dat dan vreemdelingen die asiel aanzoeken, omdat ze uit een oorlogsgebied komen? Er is ook een uitleg, en die is al heel oud, dat het hier vooral gaat om vervolgde volgelingen van Jezus. Vervolgde christenen en vervolgde Messias belijdende Joden. En er is zelfs ook een uitleg die zegt dat hier het hele Joodse volk door Jezus wordt bedoeld. Ik vind vooral die eerste twee wel heel sterk als je dan bijvoorbeeld let op de roeping van Saulus. In Handelingen 9 lees je dat Jezus vanuit de hemel zegt: Saulus, wat vervolg jij mij? Jezus identificeert zich met die vervolgde christenen. In Matteüs 10 heeft Jezus al gezegd, 42e vers. Wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij mijn discipel is, voorwaar ik zeg u, je zult beslist je loon ontvangen. In 2 Korinthe 11 beschrijft Paulus exact dezelfde woorden die hij heeft gebruikt om aan te geven dat hij als apostel zelf in de gevangenis heeft gezeten. Weet wat het is om naakt te zijn, weet wat het is om ziek te zijn, weet wat het is om vervolgd te worden. Ik denk dat dat naast elkaar kan bestaan, gemeente. Dat je in een week van evangelisatie bij dat eerste mag beginnen. En Jezus spreekt in die prikkelende beeldspraak waarin je merkt van: er schuurt iets. En toch moet ik het niet van me wegdrukken. Ik moet hier wat mee. Enerzijds dus letten op de mensen om je heen. Alle mensen die zich bevinden in gevangenissen, die het moeilijk hebben als het gaat over geld en over zichzelf kleden enzovoort, hun gezondheid. En tegelijkertijd is dat ook niet een vorm van de goede boodschap verspreiden. Dat je daarbij ook oog hebt voor degenen die lijden in het koninkrijk van God. Die vervolgd worden. Die de naam van Yeshua bij hun eigen broeders niet kunnen vertellen zonder dat ze tegenstand krijgen. Dat als we goed zijn voor degene waar Jezus Christus goed voor is, ook zelf zo gezegend worden dat het zichtbaar wordt in ons leven. Dat geloof ik zeker. Als wij goed zijn voor Israël, zal God ons zegenen. Als wij goed zijn voor de vervolgde kerk, dan is dat dierbaar in zijn oog. Dat geeft een zegen. Dat geeft een opwekking, daar ben ik vast van overtuigd. En die opwekking wordt ook weer gezien in de omgeving om ons heen. Ik zal daar staan. Hoe dan ook. En misschien dat er nog wel eens tijd komt om op de nieuwe aarde de echte exegeet Jezus zijn eigen woorden nog eens te laten uitleggen wat hij er nou precies mee bedoelt. Maar er is duidelijk genoeg een boodschap. U, jij en ik, en dan gaan we mee eindigen hoor. U, jij en ik zullen daar straks eenmaal staan. En dan ben ik weer bij het begin van de preek. En Jezus, die alles heeft gezien, zal de vraag beantwoorden wat ik voor hem heb gedaan. Ik moest denken aan die toespraak van John Piper. Verspil je leven niet. Misschien hebt u wel eens gezien op YouTube, anders zeker aan te bevelen. John Piper, verspil je leven niet. En hij spreekt daarvoor heel veel jonge mensen. En dan vertelt hij het verhaal van Ruby en Laura. Twee oud geworden zusters in de gemeente van God. Die een heel groot deel van hun leven te vinden waren. In verzorgingstehuizen. Die zich als een diaken waardig hebben gedragen. De liefde van Christus hebben laten zien aan de armen, aan de vreemdeling. En hij zegt: op een dag gaan ze met hun auto in het berglandschap naar beneden. De remmen begeven het. De auto raakt van de weg. Eindigt in een ravijn. Hij zegt: is dat nou een tragedie? Is dat een ramp? Je leven lang gediend. Gedaan voor Jezus wat hij waard was. De vruchten geplukt van gehoorzaam zijn aan zijn geboden. En in een moment dat je het amper doorhebt, op slag dood, open je je ogen bij Jezus in de heerlijkheid. En wacht je op het moment dat je recht wordt gedaan. Dat je loon krijgt uitbetaald. Hij zei: is dat een tragedy? Dat we horen, nee toch. Hij zei, weet je wat een tragedie is, een ramp? Wat ik las in de Reader's Digest. Van een man die op zijn 50ste dag, ik stop met werken, ik ga incasseren, ik ga verder met mijn schelpenverzameling en ik koop een grote zeilboot en ik ga samen met mijn vrouw vroeg van het pensioen genieten. Hij zei, dat is een tragedie. Wat moet je dan straks tegen Jezus zeggen? Look at my boat, God. En mijn shelf collection. Look. Dat is best wel pittig, hè? Er is ook echt wel een nuance te maken. Dat je mag genieten van het leven en van je pensioen. Maar tegelijkertijd is het de prikkel van Jezus. Waar is de beker koud water voor die ander? Wat een zegen als je met dat wat God je heeft gegeven in deze week gewoon met het vingertje erbij kijkt waar je kunt beginnen. Het hoeft niet allemaal in één keer. En zelfs als je hier denkt, het kan altijd beter. Dan is God en Jezus zijn dan de eerste die zeggen, ja natuurlijk, dat heb ik ook wel gezien. Dat het altijd beter komt. Maar hij let, Jezus, of je het voor hem hebt gedaan. Laat het toch niet zo zijn, geliefde gemeente, gasten. Dat terwijl we allemaal deze preek hebben gehoord en ik die het voorrecht had om hem uit te spreken. Straks op dat moment achter de oren moeten krabben en denken. Ik vond er wat van, maar ik vond Jezus niet. Want hij is hier dan toch, hè? Stel dat je zegt, ik sta nog helemaal aan het begin. Of dat er iemand is die zegt, is het überhaupt wel begonnen als het dan zo is? Ik met mijn mooie woorden en wat stelt het dan allemaal voor? Nou, dit stelt het evangelie voor. Weet u wat het goede aan die boodschap is? Niemand wordt uitgesloten dan die zichzelf uitsluit. Kom maar. De boodschap van het evangelie is, leg alles wat jou ontbreekt bij God neer. Kom naar Jezus met alles wat je vermoeit en belast. Leg het bij hem neer. Ook als het er niet uitziet. Ook als het stinkt. Ook als het egoïstisch was. Ook als het zonden zijn waar je je diep voor schaamt. Schaam er vooral voor om bij hem weg te blijven. Hij is de beste heelmeester, de beste verlosser die er ooit heeft geleefd, zou ik bijna willen zeggen. Die altijd leeft en die terugkomt. Laat het toch niet zo zijn dat de reddende rechter, die in heel jouw leven in staat was om je leven te veranderen, daar moet zeggen, als je dan echt niet wilde, ga dan maar bij me weg. Dat moet je toch niet willen. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging zingen. Psalm 116, vers 7. Psalm 116, daarvan het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden?